kabel 103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier.
De stem van de hoofdstad.
Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur.
Amsterdam FM.
Goedemiddag, je luistert naar het programma Levensverhalen, rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. In dit programma praat ik elke week met iemand over zijn of haar leven aan de hand van meegebrachte foto's en muziek. De meeste mensen staan, als ze naar een voorstelling gaan, niet direct stil bij wat er allemaal komt kijken bij de productie ervan. Misschien na dit uur iets meer, want bij mij aan tafel zit hoofdproductie van het Holland Festival al sinds 1985. Zij regelt dieren voor op het podium, een roedel zwangere vrouwen of zelfs helikopters. Alles wat nodig is voor een voorstelling. De locaties, de koors, de vergunningen en, niet onbelangrijk, de persoonlijke wensen van de gasten. Sigge Kiesler, heel hartelijk welkom hier. Fijn dat je wilde komen. En ik kan me voorstellen dat het, nou ja, ontzettend hectische weken voor je zijn op dit moment. Zo vlak voor het Holland Festival.
Ja, nee, absoluut. Deze maand mei is eigenlijk echt nog veel erger dan de maand juni, want dan komt alles bij elkaar. Maar laat ik vooralsnog eerst even recht zetten. Ik ben niet vanaf 85 hoofd van van de productieafdeling, want ik ben echt als manager van alles en als loopmeisje begonnen.
Maar wel begonnen.
Ik werk vanaf 85, ja, bij het Holland Festival.
Ja, goede correctie.
En dat is dus mijn 30ste festival.
Ja,
dit jaar.
Ongelooflijk, de 30ste. Ja. Ga je dat nog vieren?
Mijn 25ste hebben mijn collega mij al ontzettend in het zonnetje gezet. Dan ben ik dus echt als een soort geamputeerde koningin in een bakfiets door de stad gefietst. En dat vond ik ontzettend leuk, dus dat vond ik al. Maar daar geniet ik nog steeds van. Dus voor mij hoeft de 30ste niet per se groot gevierd. Ik vier gewoon elke dag, elk jaar festival.
Ja.
En dat vind ik al mooi genoeg.
Mooi. Laten we direct beginnen. Je hebt ontzettend veel muziek meegebracht. Er liggen ook krantenknipsels en foto's voor ons. En je gaf zelf aan dat je wilde beginnen in Duitsland, waar je vandaan komt. Waar ben je eigenlijk opgegroeid?
Ik ben opgegroeid in Hazenveld en Buxtehude. Dat is in het noorden van Duitsland. En daar heb ik eigenlijk mijn hele jeugd aan mijn eerste opleiding genoten. En mijn ouders zijn uit het voormalige Oost-Pruisen, wat nu Polen is. Mijn vader komt uit Danzig en mijn moeder uit Koningsberg. En die zijn verdreven, dus ik ben ook opgegroeid met een soort verlangen naar de oude heimat nog steeds. Maar ik heb een goede jeugd gehad in Duitsland en heb eigenlijk pas toen ik wegging, heel anders eventjes een hele tijd naar Duitsland gekeken.
Oh ja?
Ja.
Vertel.
Ja. Nou, als je er opgroeit, je hebt je opleiding, je educatie. Ik ben in de jaren 50, 60 opgegroeid. Nou, zo net na de hippie, of nog net de rand van de hippie flower power tijd. En vrijheid, blijheid, revolutionair. En dat was interessant om mee te doen. Het was ook één en al één grote zoektocht naar wie ben ik, waar wil ik heen? En ik denk dat het ook een beetje bij die generatie hoorde. Want je had natuurlijk alle mogelijkheden wat je kon doen. Maar je wilde je ook niet conformeren aan burgerlijkheid en regelmaat. Mm-hmm. En ik heb echt een lange zoektocht gedaan om te zoeken waar hoor ik en wie wil ik zijn. Want ik heb overdag met kunstenaars rondgehangen en 's avonds met Hells Angels en met Marxisten, Leninisten meegelopen. Maar ik eigenlijk alleen maar steeds op zoek naar, nooit echt helemaal van binnenuit overtuigd van hier hoor ik.
Nee.
Zo.
En was dat wel een fijne zoektocht of was het een lastige zoektocht?
Ik vond het wel een lastige zoektocht. Want het was, het heeft toch iets met eenzaamheid te maken, omdat je toch, als je nergens echt bij hoort, je maakt wel ontzettend veel mee. Maar ik zou mijn dochter in elk geval een iets rustiger jeugd wensen als ik een dochter had.
Ja.
Zo. Ik heb wel een zoon en die is natuurlijk nu pas opgegroeid. Maar achteraf, ik heb er wel veel van geleerd. En ben ook eigenlijk daardoor hier gekomen waar ik nu ben.
Ja, wat heeft dat? Nou, wat heeft dat zoektochtje dan?
Nieuwsgierigheid, ondernemen, ondernemingszin, reizen. Ik heb heel veel gereisd. uitdaging aangaan. Iets doen wat je eigenlijk niet durft. Zo.
Ja.
Dat is wel daaruit voortgekomen, ja.
Ja, ja. Wat mooi. Laten we naar de eerste muziek gaan die je hebt uitgezocht. Zwartkop, de vier laatste lieden. Wil je daar iets over vertellen?
Ja, ik was even aan het denken toen ik muziek uit moest zoeken van wat past nou bij mijn periode in Duitsland. In die periode dat ik in Duitsland opgegroeid ben ik met mijn ouders wel eens naar de opera gegaan. Maar met een abonnementenbus vanuit het dorp waar ik woonde. En ik was voornamelijk onder de indruk van al die mooie jurken in het voorgebouw. En als we dan met de bus op de achterkant stonden te wachten dat iedereen voltallig was om naar huis te gaan, dan zag ik ook wel eens ineens een zangeres of een acteur via de achteruitgang gewoon in een normale kloffie weghalen. En dat was voor mij een ontzettende deceptie. Ik was voornamelijk, vond ik prachtig, die mooie jurken en iedereen die er zo mooi uitging. Maar ik hou ontzettend van de vier laatste lieden van Strauss. En Elisabeth Schwarzkopf is inderdaad een zangeres die uit mijn jeugd, door mijn ouders, vaak beluisterd is.
Laten we gaan luisteren.
Thank you.
Ja, voor de klassieke muziekkenners, dit was niet Elisabeth Schwarzkopf en ook niet de vier laatste lieden. Dit was een prachtige Bach-kantate gezongen door Lauren Hunt. Ja, kan gebeuren.
Dat is productie, hè? Ik heb inderdaad gisteravond bij het zoeken naar muziek gewoon ook nog her en daar de ene cd beluisterd. Dus deze zit waarschijnlijk in de computer nog.
Ja,
maar,
kan gebeuren.
Ik hoop niet dat het de voorteken is voor straks het Holland Festival. daar hebben we gewoon databases en
vast niet.
Goede checklisten.
En het blijft live radio, dus er kan altijd wat misgaan. Maar dat is ook niet erg. Laten we verder gaan waar we gebleven waren. Je vertelde over je tijd in Duitsland. Maar je bent op een gegeven moment weggegaan naar Duitsland.
Ik ben op een gegeven moment weggegaan naar Duitsland. Ik heb nog wel in Duitsland mijn opleiding tot tandtechnica voltooid. En toen ben ik op reis gegaan, want ik zei al dat ik ontzettend graag reis. En op reis heb ik een jongen ontmoet uit Groningen. En in die tijd ging ook iedereen om me heen uit. Ik zat op het gymnasium en iedereen ging vlog uit. De meesten gingen naar Berlijn. En ik dacht ook op een gegeven moment, nou, ik ga ook naar Berlijn. Dat was toen nog dat het een enclave was in het voormalige Oosten. Mm-hmm. Toen ging ik op reis en toen heb ik een Groningse jongen ontmoet. En toen dacht ik, nou, dan ga ik eens even kijken hoe ik dat daar vind. En ik vond het leuk in Groningen en heb gesolliciteerd daar en een baan gekregen als tandtechnica. En toen ben ik met mijn koffertjes naar Groningen vertrokken.
Zo, zonder dat je de taal machtig was natuurlijk.
Als Duitser denk je, ach, die Nederlanders die versta je wel allemaal wel. Dat snap ik wel. En als je de krant leest, dan begrijp je dat ook een beetje. Maar ik vond het een heftig begin, moet ik zeggen.
Ja.
Want ten eerste spreekt iedereen je dan in het Duits aan. En ten tweede is het ook dat je toen nog niet het Goethe-instituut had of andere instituten waardoor je op een taalkursus kan gaan. Dus ik heb veel door mijn vriend geleerd. Ik moest dus, die verbeterde me tot echt vervelend toe. En ik heb ook Nederlandse schrijvers gelezen. Dus ik heb toen ook Willem-Frederik Hermans onder professoren, onder andere,
zo,
was wat makkelijkere kost, gelezen. Om mijn Nederlands goed te krijgen.
Ja.
En elke keer als ik dan probeerde om te praten, dan ging, iedereen weer in een andere taal terug.
Ja.
Dus op een gegeven moment had ik een klein neefje van mijn toenmalige vriend. En die was 4. En daar had ik gewoon geen schroom om Nederlands te praten. Dus daar heb ik gewoon goed mee kunnen oefenen.
Ja,
ja.
Ja, geweldig.
Ja.
En hoe beviel toen je werk als tandtechnica?
Nou,
is dat trouwens vergelijkbaar met, wat is dat? Dat is niet tandarts.
Nee, dat is gewoon als je geen tanden meer hebt of je krijgt kronenbruggen,
ja,
en dat soort dingen. En in die tijd, ja, ik vond het ontzettend fijn. Ten eerste werk ik ook heel graag met mijn handen. Ik had toch vroeger timmerman willen worden, maar ja, dat mocht niet voor een meisje. Maar ik werkte toen ook voor een professor aan de Universiteit van Groningen. En die experimenteerde met kankerpatiënten die ook delen van hun gezicht kwijt waren. En dan maakten wij combinaties van oren, neuzen, halve wangen en ogen in combinatie met een gebitsprothese. En dat vond ik ontzettend leuk werk om te doen. Maar ik vond het wel een 8-tot-5 baan.
Hmm.
En het was echt 's ochtends met de prikklok aankomen, een half uur pauze en 's avonds om 5 uur weer weg. En heel weinig vakantie.
En dat was niks voor jou?
Nou, op een gegeven moment toen ik de zoveelste 40-jarig dienstjubileum zag vieren in dat bedrijf, toen dacht ik, nu moet ik weg zijn. En dat zeg ik nu, terwijl ik alweer 30 jaar bij Holland Festival zit. Maar
ja,
ik heb daartussenin dus toch nog een grote omzwerving kunnen maken.
Ja, ja, want wat ging je toen doen?
Nou, ik ga dus overal, kom ik door de liefde. Dat is eigenlijk wel een beetje zo de lijn. Ik heb op een gegeven moment een vriend gehad die zijn medicijnstudie, zijn co-schappen liep op Aruba, op de Antillen. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me leuk. En daar ga ik mee. En daar heb ik 2,5 jaar gewoond. Heel avontuurlijk, omdat je als Nederlander of Duitser, maakt niet uit, niet mag werken en wonen daar zonder een bepaalde vergunning te hebben. En zonder dat je, nou, die vergunning, dat was voor mij ook niet. Of je moest getrouwd zijn, maar als je getrouwd bent, mag je weer niet werken daar, mocht dat niet. Omdat je weer werk wegneemt voor iemand die daar woont. En ik heb dus 5,5 jaar illegaal op de Antillen geleefd. En dat geeft me wel een beetje, heeft me wel een indruk gegeven hoe het is om illegaal te zijn. Dus ik moest om de 3 maanden van het eiland af.
Och jeetje.
En ik deed daar ook tandtechniek en dingen die daar niet gebeurden op dat eiland zelf. En dan moest ik af en toe ook wel in het achterkamertje verdwijnen als er gewoon nog wel mensen kwamen die zeiden, hoe Hoe kan het nou dat jullie hier zulke mooie protheses maken?
Ja.
En zo? Want werkt hier iemand of niet?
Ja.
Zo. Dus het, dat was een avontuurlijke verblijf van mij daar. Maar wel ook indrukwekkend voor mij. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Ik heb nog even in Zuid-Amerika gereisd daardoor.
Ja, want
en van heel weinig geld geleefd.
Ja, ik wou zeggen, je neemt natuurlijk van elke periode wel iets mee. Wat heb je het meest meegenomen van die periode?
Heimwee naar Europa. Naar kunst en cultuur. Want ik heb in die tijd nog niet echt intensief met kunst bezig gehouden. Ik heb wat boeken gelezen en af en toe een film gekeken. Maar er was weinig aanbod op dat gebied. We hadden een filmliga waar we één keer in de maand een film keken. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een film van Fassbinder zag. En die speelde in Parijs of zo. En dat ik dacht, oh, wat heb ik een heimwee naar Parijs. Maar ik heb wel genoten van die periode daar.
Ja.
Absoluut.
Ja.
En daar is ook eigenlijk een beetje mijn klein stapje naar de kunstcultuur gekomen. Want ik heb op een gegeven moment Pim de la Parra, die ook... Dat is een cultfilmer uit de 60er, 70er jaren. En die was ook neergestreken en die produceerde de een en de andere productie daar. En zette iedereen in. En ik was daar een soort general assistant, zoals dat zo gek heette. Maar ik was gewoon een manusje voor alles.
Ja.
En heb toen een kijkje achter de coulissen kunnen doen van A Streetcar Named Desire, een productie. En toen ging hij terug naar Amsterdam. En ik zou om een film te maken. En voor mij was ook tijd om weg te gaan. En toen zou ik dat ook gaan meewerken aan die film. En, maar toen liep het anders, want toen was mijn verblijfsvergunning afgelopen. Dus ik moest gewoon weer een baan als tandtechnica beginnen.
Oh, ja.
Maar het heb toen al heel snel via een oud collega een klusje gekregen bij het Holland Festival. En zo is het begonnen.
Ja, ja. Zullen we even naar muziek gaan?
Ja.
Naar Beethoven heb je meegenomen, de 7e symfonie.
Ja.
Waarom?
Waarom? Behalve dat het ook een hele mooie symfonie is. Maar ik ben natuurlijk niet echt... ik ben een genieter, maar ik ben niet een superkenner van muziek. Toen ik terugkwam naar Amsterdam, of toen ik naar Amsterdam kwam... toen heb ik een aantal jaren een bijbaantje gehad als volksporter bij het Nationaal Ballet... En dan zat je boven in de kap van het theater met een volgspot de dansers te volgen. En dat was waanzinnig voor mij in het begin. Trouwens eigenlijk de hele tijd. En onder andere heb ik toen ook van Tour van Schaik, de 7e symfonie, dat is een ballet wat hij gemaakt heeft, gevolgd. En je zit gewoon 10, 12 avonden zit je in de kap die muziek te luisteren en... Elke keer als ik die muziek hoor, dan zie ik gewoon de beweging van de dansers voor me. Kijk het hele ballet een beetje nadoen.
Oh, geweldig.
En dat is een hele mooie herinnering.
Mooi. Laten we luisteren.
Thank you.
dat was Beethoven, 7e symfonie, of een gedeelte daaruit. En dat herinnert jou aan het werk als
volkspartij.
Precies,
ja.
Ja. En even voor de mensen die net zijn ingeschakeld bij mij aan tafel zit Ziggy Giesler, hoofdproductie van het Holland Festival. En dus al wel sinds 1985 betrokken bij het
werkzaam,
Holland Festival,
ja.
Werkzaam bij het Holland Festival. En in die jaren moet je natuurlijk ontzettend veel beleefd hebben, gedaan hebben, geregeld hebben en ook mensen ontmoet hebben. En je gaf zelf aan dat je het leuk vond om een aantal dingen daaruit te lichten. Een aantal ontmoetingen die je hebt gehad in die afgelopen jaren.
Nou, het moeilijke is natuurlijk dat ik de keuze van wat haal je. Je ontmoet natuurlijk ontzettend veel mensen. En vluchtige ontmoetingen. In die tijd dat ik net bij het festival werkte, had ik een andere functie waardoor je ook wat langer met mensen of groepen op kon trekken, waardoor je ook door diep in de nacht de kroeg in mee kon duiken en daardoor ook vriendschappen kunnen ontstaan. Hoe verantwoordelijksvoller je functie is, hoe minder je dat kan doen, anders trek je zo'n maand niet meer. En daar kijk je wel eens met nostalgie aan terug. Maar neem niet weg dat je ook nog steeds, dat ik wel eens ontmoetingen heb die mij heel erg dierbaar zijn. En waar ik ook echt onder de indruk van ben. En ik heb even opgeschreven voor Prins Klaus, maar dat is meer zo'n klein dingetje. Toen ik net bij het Holland Festival werkte en ging het kantoor open op de Leidseplein. En Prins Klaus was toen beschermheer van het Holland Festival. En die ging het kantoor openen. En ik was net vers over terug van de Antillen. En hij had ook een reis naar de Antillen achter de rug. En ik zat de hele tijd zo van, onder de indruk van hem. Maar ik wilde eigenlijk een beetje met hem over de Antillen praten. Dus het was, maar ik wilde ook
en
niet opdringerig zijn.
Heel
een beetje. Het was natuurlijk een hele kleine setting. En dat vond ik ook heel bijzonder om zo'n bijzondere mens, een persoon eventjes zo dicht bij je te hebben.
Ja.
En gelukkig heeft het ook nog een aantal jaren mogen zich herhalen of zo. Ik heb hem niet zo dicht van bij meer meegemaakt of gesproken. Maar we hebben natuurlijk heel vaak de koningin op bezoek gehad bij het festival. En daar was hij, toen hij nog leefde, elke keer bij.
Ja.
Dus dan heb ik hem elke keer toch echt mogen zien.
Ja, en ik begreep dat dit jaar ook weer koninklijk bezoek is, toch?
Ja, we krijgen Maxima en Willem-Alexander weer over de vloer.
Ja.
En in elk geval officieel de opening, absoluut. En dat geeft toch altijd wel een heel bijzonder cachet aan het festival.
Ja,
absoluut, absoluut. Nou ja, en zo'n ander, ook klein belevenis is Joop den Uyl. Dat was eigenlijk in 1987. Toen hadden we een slotvoorstelling in de Oude Kerk, waar Joop den Uyl zou gaan spreken en aan meedoen. En ik wist wel wie die was, maar ja, het was dat het heel bijzonder was. Maar ik had in elk geval, ik moest hem ophalen, want ik was eigenlijk een beetje chauffeur en heen en weer. En ik haalde hem op en buiten Veldert. Ik zat in de auto, maar ik had op dat moment net gehoord dat ik zwanger was. En ik zat zo echt zo van, ik was zo opgewonden eigenlijk dat ik zwanger was. Dat ik dacht, zal ik het hem vertellen? Zal ik het hem vertellen? Maar het was heel aandoenlijk met hem. Want hij ging me de weg uitleggen hoe ik het beste naar de Oude Kerk kwam. En hij zat echt zo van, ja, hier naar rechts liggen. Ja, naar links, ja. En hij was heel erg timide en rustig en hij zei ook van, wilt u alsjeblieft bij me blijven de hele avond? Want ik wil gewoon wel weten dat u in de buurt bent. Zo. En dat heb ik ook gedaan. En ik vond het heel bijzonder. En een half jaar later was hij overleden. Dus toen bleek toen al dat hij ook al ziek was zonder dat hij dat wist.
Ja. Ja.
Dus hij had een hersentumor, geloof ik, gehad of zo. Maar dat vond ik wel heel erg bijzonder dat ik hem alleen in de auto had.
Ja.
Dus dat is ook zo'n ontmoeting.
Ja.
En dat is natuurlijk geen kunstenaars, wel bijzondere mensen. Maar ik heb natuurlijk ook een heel bijzonder band met Stockhausen gekregen. En dat is misschien ook omdat ik Duits ben en hem ook daardoor zijn producties ging doen. Maar we hebben ook een heel bijzonder project met hem gedaan. En dat is eigenlijk bijna zo'n stokpaardje van mij. Maar het is wel een heel bijzonder project. Dat is een stuk helikopterkwartet, heet dat. Een stuk van een half uur waar in vier helikopters muzici zitten met een technicus en een cameraman. En Stockhausen beneden in een ruimte, en dat was op de Westergasfabriek. Die mixte dat geluid met de wieken van de helikopter samen tot één stuk. En aan het eind kwamen landen die helikopters weer op het Westergasbruggeterrein. En kwamen ze ook binnen om te bedanken en te buigen. En sinds die tijd, het was het showteam van de Koninklijke Luchtmacht. En sinds die tijd roep ik, in mijn volgend leven wil ik helikopterpiloot worden. Het is helaas nu te laat, maar...
Ja.
Ik hoop dat ik nog een ander leven krijg waar ik dat wel kan doen.
Ja. Ja. Je vertelt het alsof het, nou ja, niet alsof het niks is, maar even 4 helikopters regelen en zorgen dat er muzici in kunnen en dat het technisch allemaal. Maar dat is toch. Hoe lang ben je daar mee bezig?
We zijn er wel minstens een jaar mee bezig geweest. Maar gelukkig is naar dat showteam in Delen. Dat bestond dan nog een vliegveld in dat showteam. Dat is een half jaar later opgeheven. Dus bestaat ook niet meer. Maar het waren prachtige rode alouettes. Ik heb hier inderdaad nog een mooie foto van.
Die
wilden heel graag meedoen. Maar we moesten natuurlijk kijken of het allemaal werkt. Dus we zijn nog heel vaak daar in Delen geweest. Ook met een muzikant erin. En dan aan een lange kabel ging die helikopter steeds 10 meter omhoog. Om te kijken of dat geluid goed opgepakt wordt door de wieken. En dan weer terug.
Oh, geloof.
En een van de grote uitdagingen was natuurlijk dat die helikopters, dat waren 5, omdat het ook nog gefilmd werd, dat die konden landen op het Westergasfabriekterrein. En dat was toen nog niet zo ontwikkeld zoals nu. Er woonden nog mensen in het huis wat nu midden op het terrein staat. En de eerste dag, we moesten ook nog gerepeteerd worden. Dus de eerste dag dat het showteam aankwam vliegen, ik zat klaar om 9:00 ochtends. En ik kreeg echt zo'n kippenvel. Daar kwamen ineens 4 helikopters aangevlogen. En die gingen ook nog rookwolken uitspugen zo. En nog een rondje draaien en dan landen. En die mensen die naast ons woonden, die kopjes koffies, die vlogen over de tafel heen. En we hebben ook ontzettend veel klachten nog gehad van mensen die oorlogstrauma's kregen ineens. Omdat die helikopters te laag overvlogen.
Och, jeetje.
Maar ik had dat totaal... geen erg in, want voor mij was het alleen maar een opgewondenheid van dat het werkt en dat het lukte.
Ja.
Ja, ja.
Maar je zegt nu, nou, je bent je dus een jaar mee bezig geweest, ruim.
Ja, ja.
Hoe gaat dat dan? En neem me even mee in zo'n productieproces. Hoe lang van tevoren worden voorstellingen besloten? Hoe lang van tevoren ga je daarmee bezig?
Nou, zoals ik nu bijvoorbeeld al, we zijn nu al bezig met een nieuwe directie voor projecten voor 15 en voor 16. Omdat de tijden ook veranderd zijn. Vroeger, zeg maar even uit de oude doos, toen kon je nog vlak van tevoren producties bespreken of artiesten uitnodigen. Maar nu krijg je nog niet eens een hotelkamer als je in april begint om voor je groepen iets te zoeken. Dus nu is dat veel langer. Ik heb bijvoorbeeld als voorbeeld, we hebben nu een prachtige Nono-weekend. Dat is van de componist Luigi Nono. Op de Westergasfabriek in de gashouder. En daar zijn we... Nou, Pierre las ik vandaag nog even door. Die is daar in zijn hoofd al 5 jaar mee bezig. Ik ben daar 2 jaar mee bezig met mijn collega's. Om de eerste voorbereidingsgesprekken... om met de laatste assistent van Nono, die nog leeft, André Richard. Die was 2 jaar geleden al tijdens het festival op bezoek. En dan hebben we urenlang aan tafel gezeten om met tekeningetjes en verhalen en ik maar meeschrijven hoe zo'n Prometeo eruit ziet en hoe dat uitgevoerd zou moeten worden en hoe die muzici zou moeten zitten. En daar hebben we in de loop van de afgelopen jaren een concept ontwikkeld om de meest ideale opstelling te vinden qua toonlijnen. En daar wordt nu in de gashouder een enorme stellage gebouwd van 8 meter hoog in het vierkant waar 1000 man publiek middenin zitten. En waar op alle verschillende niveaus muzici zitten met videocamera's om de dirigenten te kunnen zien. En en 200 man orkest, solisten, daar wordt koren, daar is in elk geval... En symposia die er omheen gebouwd.
Daar heb je natuurlijk geen weet van als je er zit. Je ziet natuurlijk wel dat het een megaproductie moet zijn. Maar hoeveel tijd en werk daarin zit.
Ja.
Is het dan soms ook een ondankbare baan? Omdat ik kan me voorstellen dat op het moment dat er iets misgaat... dat jij dan wordt aangekeken. Maar als het allemaal vlekkeloos loopt... dat dan de artiesten de met de eer strijken.
Het is net alsof je me afgeluisterd hebt. Maar dit is dat wat, ik altijd, vertel, ook vooral aan mijn collega's. We hebben natuurlijk een heel leuk ingewerkt team. om te zeggen van wij moeten het van elkaar hebben over het algemeen. Nou, productiewerk is gewoon, als alles goed loopt, dan denkt iedereen, nou dat gaat toch vanzelf. En ik heb natuurlijk heel vaak ook dat mensen zeggen van, goh, je werkt met Holland Festival en wat doe je de rest van het jaar dan?
Ja.
En ik kan het ook niemand kwalijk nemen, want als het goed, dat was bij mij ook zo, voordat ik dat werk deed, dacht ik, ja, dat loopt toch allemaal wel. Wat is dan nou erg? Wat is dan nou aan? Je regelt het toch even. Maar gelukkig kan je het ook af en toe uitleggen. En het is inderdaad waar, als het niet goed gaat, word je als eerste aangekeken. En dat is ook iets wat je moet liggen als producent. Dat je eigenlijk toch wel een soort bescheidenheid op de achtergrond. En je, je genot moet je halen van dat het goed loopt. En van je collega's met elkaar vier je gewoon en geef je elkaar gewoon. Je weet gewoon wat de ander doet en wat je zelf doet. En,
Want je werkt natuurlijk met een heel teamproductie.
Ja,
ja
we werken met drie vaste producenten op het festival. En dat breiden we nagelang van de omvang van de producties die per jaar gepresenteerd worden. Breiden we dat uit en uiteindelijk zijn we straks met alle oproepkrachten die de maand juni meedoen, zijn we met bijna 200 man.
Zo. Ja. Zo. Laten we weer naar muziek gaan. Brian Eno, is dat goed?
Ja, dat kan. Dat is inderdaad Music for Airports. Het is wel leuk om dat eventjes aan te spreken. Dat is ook inderdaad een kunstenaar. Komt van Roxy Music nog en een producent. En daar mocht ik ook een keertje een aantal producties mee doen. En hij is ook beeldend kunstenaar, dus we hadden iets in het stedelijk. Maar we hadden ook Music for Airports. Het zegt het al, dat we een concert hadden op Schiphol, midden in de ontvangsthallen. En dat was wel een bijzondere dag om daar gewoon een concert te organiseren.
Ja, ben benieuwd.
Ja.
Brian Eno, Music for Airports. Muziek meegenomen door mijn gast Ziggy Giesler. En voor de mensen die het hele uur al luisteren, even nog een mededeling dat Beethoven, begreep ik net, was niet te horen. Ons excuus daarvoor. We hadden technische problemen. Maar ik zal zorgen voor een terugluisterlink waarin die nog wel te horen is. Waar zijn we gebleven? Je hebt een lijstje gemaakt voor mij met onderwerpen. En er staat nu Peter Sellers. Vertel, wat wil je daarover kunnen?
Nou ja, een van de, zeg maar, van de kunstenaars waar ik heel vaak mee heb mogen werken en ik hoop nog vaak ook mee mag werken, is Peter Sellers. Dat is een regisseur die niet maar zo maar producties maakt, maar hij is ontzettend maatschappelijk, sociaal betrokkene voorstellingen doet hij. En ik denk dat je iedereen die zijn voorstelling heeft gezien, die blijven gewoon in je geheugen hangen en ook in jouw gevoel. Een van de voorstellingen was Children of Heracles. Dat was een openingsvoorstelling van het Holland Festival. daar nodigde hij asielzoekers uit om mee te doen. Want dat waren dus Children of Heracles, het klassieke verhaal. En ik heb toen een lange voorwerk met hem gedaan om asielzoekerscentra te bezoeken en audities af te nemen. En voor mij was het wel een heel indrukwekkende periode, omdat ik nog nooit in een asielzoekerscentrum geweest ben, of was toen. En ik wist niet wat ik zag. Dat in één kamer waar nu één student woont, nadat dat voor 20.000 euro verbouwd is, zaten daar jarenlang 8 verschillende nationaliteiten te wachten en te niets te doen. Maar ook mensen die elke woensdag in de rij moesten staan om een stempel weer te halen en ook te horen of ze nog mochten blijven of niet. En dat had zo'n indruk. Ik heb een half jaar echt op elke verjaardag of overal waar ik was, heb ik echt kon ik niet meer ophouden om gewoon ons allemaal even te vertellen van godverdomme, weten jullie wel, hoe wij hier met mensen omgaan en hoe onterend en stressvol dat is voor mensen die daar zitten. En, ja.
Waarom raakte jou dat zo, denk je?
Dat raakt mij zo, omdat het absoluut met een vrijheidsgevoel en eenzaamheid van mensen die gewoon hun heimat ontvluchten. Misschien een oud verhaal van mij van thuis ook nog. Maar ik denk dat iedereen het zal raken die daar naartoe gaat. Het is meer dat je het niet meekrijgt. In de tussentijd bestaan die meeste centra ook niet meer en wonen daar studenten. Maar met heel veel verbouwingen erbij.
Ja, ja. Maar het leed blijft natuurlijk ook nu nog wel in Nederland.
Ja. En dan, de laatste productie die hebben we vorig jaar gehad van hem, die heet Desdemona. Met onder andere Rokia Traoré. En dat is een Malinese zangeres. En dat is ook een klassiek verhaal, een vertelverhaal met prachtige muzikanten erbij. En het spreekt mij ook nog heel erg aan, behalve dat het sowieso een hele mooie voorstelling was, dat ik ook een band heb met Mali. Een vriendin van mij is getrouwd geweest met een Malinese en heeft daar ook een huis. En ik ben daar 2 keer geweest. En ik heb echt de warme deken van Afrika over me heen gekregen. En dat heeft heel veel indruk achtergelaten. En ik had eigenlijk afgelopen zomer daar naartoe willen reizen, maar aangezien de oorlog, de vrij onzekerder was, is het niet doorgegaan. Ja. Want dan had ik deze muzikant en we zouden al met elkaar afspreken.
Oh, echt waar. Ja. 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 We kunnen naar een fragment luisteren, Desdemona.